op leven en dood. Dat is zo een van de uitdrukkingen die onze Nederlandse taal rijk is. En we denken dan onmiddellijk aan bijvoorbeeld een tweegevecht, een duel in de middeleeuwen of ook in later tijd, waar twee mensen, omdat de een beledigd was door de ander, met elkaar een afspraak maakten om op leven en dood de zaak uit te vechten. Vreselijke manier om problemen op te lossen. Je kan ook denken aan situaties van oorlog. En misschien zijn er sommigen onder ons die graag boeken over de oorlog lezen. En dan zullen ze beter weten dan ik in hoeveel gevallen er echt op dood en leven gevochten is. Denk alleen maar, om niet meer te noemen, aan de slag om Arnhem. In de literatuur over de Tweede Wereldoorlog vaak de vergissing van Montgomery genoemd. Maar zoveel jonge levens werden weggemaaid. Op leven en dood. Als je die uitdrukking goed bekijkt en naast onze tekst legt, dan zou je kunnen zeggen, er is iets van overeenkomst. Jezus, de Heer Jezus Christus, gebruikt ook twee woorden waarvan het ene woord leven is. Ik ben het leven. Maar hij zegt niet, en ik zeg dat met alle eerbied, ik ben de dood. Leven en dood, nee. Hij heeft als het ware een krachtige streep gehaald door dat woord dood. Ook al is hij op weg om te gaan lijden en sterven. Hij zegt, ik ben de opstanding. De overwinnaar van de dood. De dood heeft door mij en bij mij geen zeggingskracht meer. De dood heeft het verloren. Weggedaan. Ik ben de opstanding en het leven. We willen daar met de hulp van de Heer over nadenken. Dat is ook het thema van de preek. Ik ben de opstanding en het leven. En dan gaat het in onze tekst over drie dingen. Over leven en geven. Want we lezen dat de Heer Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En het feit dat hij de opstanding en het leven is, dat zegt hij niet alleen met betrekking tot zichzelf, maar ook met betrekking tot zijn kinderen. Hij leeft om te geven. In de tweede plaats gaat het om leven en sterven. Want het is duidelijk dat Lazarus gestorven is en dat iedereen moet sterven, zelfs al ware hij ook gestorven. De dood wordt niet weggevlakt, maar wordt heel nadrukkelijk beleden door de Heer Jezus. En in de derde plaats, leven en geloven. Gelooft gij dat? En die vraag komt vanavond niet alleen tot Martha, maar door de eeuwen heen die ons scheiden van de schrift, komt ze naar u en naar mij toe. Het gaat dus over, ik ben de opstanding en het leven. Leven en geven, leven en sterven en leven en geloven. Onze tekst is een van de ik ben woorden van de Heer Jezus. Ze komen alleen voor in het Johannesevangelie. Het zijn er 7. Of misschien als u de lijdensgeschiedenis meerekent 8. En ze beginnen allemaal op dezelfde manier. Johannes 6, de Heer Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Johannes 8, ik ben het licht der wereld. Johannes 10, ik ben de deur, ik ben de goede herder. En hier Johannes 11, ik ben de opstanding en het leven. En dan moeten we goed zien dat telkens als Johannes dat zegt, dat optekent uit de mond van de Heere Jezus Christus, liever gezegd, dat ze ook in de grondtekst die zinnen op dezelfde manier beginnen. Dat ik ben staat er met grote nadruk. Ik ben. U mag het ook even isoleren, zodat we onze tekst een moment vergeten en zeggen, er staat aan het begin van die tekst maar twee woorden. Ik ben. En dat herinnert ons aan het moment dat Mozes die grote openbaring krijgt bij de brandende braambos. We kennen allemaal de geschiedenis, de kinderen kennen die van de zondagschool. En het zal er ook op de catechisatie wel eens over gegaan zijn. Die grote openbaring van God aan Mozes, als de braambos brandt en toch niet verteerd wordt. En Mozes de opdracht krijgt om het volk uit de slavernij van Egypte te bevrijden. Dan vraagt Mozes met alle bezwaren die hij heeft. En als ik dan moet gaan, heren. Wie kan ik dan zeggen dat mij gezonden heeft? En dan openbaart de Heere God voor het eerst zijn allergrootste naam. Letterlijk vertaald staat er, ik ben heeft u gezonden. En de meesten van ons zullen zeggen dat is de naam Jehovah. Nou weten we in de loop van de geschiedenis zo langzamerhand wel dat die naam zo nooit zal zijn uitgesproken. Al mag u het wel vasthouden van mij hoor. Misschien is het Yahoo geweest. Misschien is het, zoals vandaag meestal in geleerde boeken gezegd wordt, Yahweh geweest. Maar in alle eerlijkheid hoe die naam precies geluid heeft, weten we niet, omdat van de oudste tijden af het volk van Israël en het Joodse volk daarna geweigerd heeft die naam uit te spreken. Zo heilig vonden ze die naam. We weten alleen de medeklinkers. J-H, W-H of V-H. En verder niets. Maar de naam betekent, dat is duidelijk uit Exodus 4, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. En ze duidt aan de verhevenheid van God. Mozes je vraagt wie je zal zenden. Ik ben die ik ben. Ik doe wat mij behaagt. Ik ben de soevereine God die geen rekenschap geeft van zijn daden. Dat is de ene kant. En de andere kant is de God van het verbond. Ik ben er, Mozes. Je mag ook vertalen, ik ben erbij. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Wat er ook zal gebeuren in die bange tijd van de verlossing uit Egypte. En wat doet de Heere Jezus nu? Volgens de woorden die Johannes van zijn lippen ons overlevert. Hij laat weten, ik ben. Die grote Godsnaam, die is in mij vervuld. Ik ben Jehovah. Calvijn is een van de eerste geweest die dat volmondig gezegd heeft. Christus is Jehovah. In de volle zin van het woord God. En dan laat de Heere Jezus weten wat die naam Jehovah nu eigenlijk betekent. Als hij gekomen is, God in het vlees, je mag ook zeggen Jehovah Yahweh in het vlees. Dan zegt hij, ik ben een licht. Ik ben het brood. Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. En in al die woorden laat hij zien wie God in Christus is. En zo lezen we ook onze tekst. Ik ben de opstanding en het leven. God in Christus is de opstanding en het leven. Wanneer heeft de Heer Jezus dat gezegd? We kennen de geschiedenis. In Bethanië wonen drie mensen die de Heer Jezus bijzonder lief zijn. Maria, Martha en Lazarus. Ze wonen samen daar in een ruime woning. Waarschijnlijk waren ze rijk. Of in elk geval niet onbemiddeld. En de Bijbel geeft aanleiding om te denken dat Martha getrouwd geweest is en weduwe geworden is. Dat haar man rijk was en dat zij dat huis geërfd heeft daar in Bethanië. En dat haar ongetrouwde broer en ongetrouwde zus bij haar zijn ingetrokken. En Bethanië ligt vlakbij Jeruzalem. Dit schriftwoord laat ons weten dat het 150 stadia was. Dat is ongeveer 3 kilometer van Jeruzalem. En als u ooit in Israël geweest bent en bovenop de Olijfberg gestaan hebt, naar Jeruzalem gekeken hebt, iets lager gelegen met die prachtige gouden koepel van het huis van de rots, de plek waar ongeveer de tempel gestaan heeft, dan staat u met uw rug naar Bethanië. Ja, het is afgesloten tegenwoordig met een hek, omdat daar zeer vijandige Arabische bevolking woont. Maar als u door het hek kijkt, dan ziet u een vreemd bouwwerk staan, oude ruïne. Dat is het Lazareum, zoals het genoemd wordt. De plaats waar Lazarus en Martha en Maria zeer waarschijnlijk gewoond hebben. Maar er is een verschrikkelijk iets gebeurd. Lazarus is ziek geworden. En in Bethanië heeft men erge zorgen gehad over de steeds slechter wordende gezondheid van Lazarus. En de Heer Jezus, die al zoveel zieken genezen had, was er niet. Hij was in het Overjordaanse. Over de rivier de Jordaan, ergens in de buurt van Jericho, waar ook een plaatsje Bethanië ligt. En uiteindelijk gaat het met Lazarus van kwaad tot erger. En Lazarus sterft. Ja, zijn zusters hebben wel een bode gezonden naar dat andere Bethanië om de Heere Jezus Christus te informeren over de toestand. Maar de Heere Jezus vertraagt zijn stap. Hij talmt, zouden wij zeggen in onze taal. En hij blijft 2 dagen lang in het Overjordaanse. Waarschijnlijk is het zo, als we de tekst goed verstaan, dat Lazarus, toen de bode kwamen, nog niet overleden was. Maar daarna was die ziekte een ziekte tot de dood geworden. Het lijkt alsof de Heere Jezus bewust gewacht heeft. En dat heeft natuurlijk vragen opgeroepen. Martha en Maria zeggen straks: Heere, als u hier geweest was, was dit allemaal niet gebeurd. En de Joden, de vrienden van Martha en Maria, zeggen: had deze die de ogen van de blinde geopend heeft, ook deze niet kunnen bewaren voor de dood? Waarom wacht de Heere Jezus? Wel, het antwoord ligt in die wonderlijke woorden die nog wel eens een keer misverstaan worden. Deze ziekte is niet tot de dood, maar tot verheerlijking van God. Jezus heeft de verheerlijking van God op het oog. En in dat plan past het helemaal dat Lazarus moet sterven. Jezus vertraagt zijn stap. Hij gaat nog niet naar Bethanië. En hij zegt het straks zelf met zoveel nadruk: ik ben verheugd dat ik daar niet was. Maar niet alleen is dat een zaak van zo was het Gods plan, zo moest het gebeuren. Omdat de eer van God ermee gemoeid was. Maar je kan ook nog een andere reden bedenken op grond van wat de schriften zeggen. De Heere Jezus is op weg naar Jeruzalem. Hij gaat daar lijden, hij gaat daar sterven. Hij moet daar ter dood gebracht worden. En alles wat er de laatste dagen voordat hij in Jeruzalem is gebeurd, staat in het teken van zijn naderende lijden. En hij wil nu niet alleen met woorden, want hij heeft dat herhaaldelijk gezegd: ik zal heen gaan naar Jeruzalem om te lijden en om te sterven. Maar ten derde dagen zal ik wederom opgewekt worden van de dood. Dat heeft hij gezegd tot 3, 4 keer toe. Maar nu wil hij het ook laten zien. Vlak voor zijn lijden en sterven. Een zichtbaar teken. Een zichtbare illustratie, als ik het zo noemen mag. Dat de dood niet het laatste woord is. En dat hij uit de doden zal opstaan. Net zoals hij de macht had om Lazarus uit de doden op te wekken. En wat zien we hier, gemeente? Dat de dingen in het leven ook van een kind van God, Lazarus, Martha, Maria, soms zo anders lopen dan ze zelf gedacht hadden en dan ze zelf gehoopt hadden. Heren, als u hier geweest was, was dit niet gebeurd. En om het dan met God eens te worden. Om dan, als een kruis je schouders drukt, of als je weg vol doornen is, zoals de Bijbel dat noemt, te zeggen, Heere, wat u doet, dat is wel gedaan. Uw wil geschiede, de uwe alleen. O ja, dan mag Maria en Martha mogen bidden, toen Lazarus nog leefde, om genezing. En dat zullen ze zeker gedaan hebben. Maar de weg was anders. En Gods weg was hoger dan wat zij dachten. Want dan komt de Heere Jezus. En we zullen alle details van de geschiedenis niet nagaan. Dat zou veel te ver voeren. En dan weet hij dat de Heere Jezus, dat Lazarus gestorven is. Want hij zegt tegen zijn discipelen, Lazarus, onze vriend, slaapt. En de discipelen leggen dat verkeerd uit. Die denken, slaap, dat werkt genezend. Wel, dan gaat het goed met Lazarus. Maar de Bijbel spreekt ook over de dood vaak als een slaap. Wie is er die de slaap des dood niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? En dat bedoelde de Heere Jezus. Misschien mag ik dat even tussendoor zeggen. In het Grieks wordt daar een woord gebruikt, koimeterion. Dat is slaapplaats, letterlijk vertaald. En dat is in vele West-Europese talen terechtgekomen als de plek waar de doden begraven worden. Cemetery in het Engels, cimetière in het Frans. Dat is zo afgeleid van het Nieuwtestamentische woord. Rustplaats, slaapplaats, begraafplaats. Eigenlijk een veel mooier woord dan ons woord kerkhof. Want de doden slapen en rusten, zegt de schrift ons, tot op de dag van de grote opstanding. En dan komt de Heere Jezus in de richting van Bethanië en Martha, altijd de iets bedrijvigere, iets fellere van de twee zussen. Ze gaat naar buiten, ze komt de Heere Jezus tegemoet. En ze zegt, Heere, als u hier geweest was, dan zou dat allemaal niet gebeurd zijn, dat verschrikkelijke. Maar ook nu weet ik, dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Ergens heeft ze een stille hoop, maar ze kan het geen naam geven en ze kan het geen grond geven. Dat kan er ook wel eens zijn in ons leven niet. Dat je een stil gebed hebt en een stille hoop, maar er geen weg mee weet. De enige weg is dan, Heere, maak mij uw wegen bekend. Laat u het me zien, Heere. Ga mij met uw heilicht voor. En de Heere Jezus, hij vertelt het aan Martha, wat hij zal gaan doen. Uw broeder zal weder opstaan. Maar opnieuw, Martha begrijpt het niet. Net zoals de discipelen dat even tevoren niet begrepen, dat Lazarus zou slapen. Martha denkt weder opstaan. Dat is met de opstanding. Dat is aan het einde der tijden. Als de Heere zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En dan antwoordt de Heere Jezus met dat wonderlijke ik ben woord. Waar we al even iets van gezegd hebben. Martha, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven. Al ware hij ook gestorven. De Heere Jezus zegt niet onmiddellijk en duidelijk dat hij Lazarus zal opwekken. Dat gaat wel gebeuren. Maar het is wat sommigen genoemd hebben een raadselwoord. Zoals de Heere Jezus wel meer raadselwoorden gesproken hebben. Die niet onmiddellijk duidelijk waren, maar die uitgelegd moesten worden. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Wat dat betekent? dat de Heere Jezus zegt, wel als het gaat over wederopstanding, en alle doden zullen wederopstaan aan het einde der tijden, het eigenlijke geheim van die wederopstanding aan het einde der tijden, dat ben ik. Want zij zullen opstaan uit de dood, omdat ik dat wil. En zij zullen opstaan uit het graf, omdat ik straks de dood in zal gaan. En ten derde dagen weer zal opstaan uit de dood. En als het gaat over het leven, Martha, ik ben het leven. Want ik leef. En ook al zal ik door het donkere dal, door de donkere Jordaan van de dood heen gaan, ik zal leven. Levende Christus is Hij, die uit de doden zal opstaan. Dat is de eerste betekenis van dat woord, zo denk ik. Maar als de Heere Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven, verwijst Hij niet alleen naar zichzelf. Wat er met Hem zal gebeuren in de komende dagen. Juist zo'n ik ben woord als ik ben de opstanding en het leven laat ook zien wat Hij doet. Want als Hij sterft, sterft Hij niet alleen. En als Hij opstaat, staat Hij niet alleen op. Ja, Hij is wel alleen gestorven, als we dat nemen in de letterlijke zin. En Hij is alleen opgestaan uit het graf in de tuin van de fariseer Jozef van Arimathea. Maar Hij heeft al de zijnen meegenomen. Ik leef, zegt deze discipelen straks, en gij zult leven. Ik ben opgestaan en gij zult opstaan. Alles wat de Heere Jezus doet en wat de Heere Jezus zegt hier op aarde, doet Hij met het oogmerk, met de bedoeling om duidelijk te maken wat Hij wil zijn voor zijn kerk, wat Hij wil geven aan zijn kerk. Zoals we het zo mooi zingen in de berijming van Psalm 84. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Ik ben de opstanding en het leven om aan al degenen die in mij geloven het leven en de opstanding te geven. En dan is er een heel debat gaande over wat dat nu precies betekent. Spreekt de Heere Jezus Christus hier alleen over de opstanding der doden aan het einde der tijden? Ik denk het niet. Of spreekt Hij ook over heel zijn werk? Dat wanneer Hij spreekt en wanneer Hij werkt, dat niet alleen doden eeuwig in de heerlijkheid zullen worden opgenomen na de opstanding der doden. Maar Hij heeft het ook over mensen die midden in het leven staan, zoals u en zoals jij en zoals ik. Die zijn vanuit zichzelf, weet u dat, geestelijk dood. En die moeten levend gemaakt worden. Ik leef en gij zult leven. Dat is een woord wat ook laat zien dat Hij bij machte is om dode zondaren levend te maken. Want ja, dat zegt de Bijbel duidelijk, hè, dat wij zondaren zijn die dood zijn in de zonde en in de misdaden. Als u niet gelooft, leest u het maar na in Efeze 2, het begin van het hoofdstuk. Daar schrijft Paulus het, dood in de zonde en de misdaden, dat is erg. Dat zegt eigenlijk dat wanneer het gaat om het geestelijke, wij totaal geen leven bij onszelf hebben. Dat wij gevangen zitten in de doodsbanden, de banden van de dood, zegt de psalmdichter. En geen geloof hebben en geen hoop hebben en geen liefde hebben en geen vrezen des Heren hebben. Het kleed van de dood en de banden van de dood hebben ons in hun greep. En hoe zal een dode gaan leven? Hoe zul je wakker geschud worden uit die inktzwarte donkere slaap van de dood? Iedereen weet het, die wel eens met het sterven in aanraking gekomen is. Een dode kan zichzelf niet opwekken. En het verdriet van de naaste familie bij iemand die zojuist is overleden, kan hem niet het leven teruggeven. Zo is het ook geestelijk. Wij kunnen uit onze geestelijke dood en nood niet verlost worden door onze eigen kracht, door ons eigen pogen of door mensen die ons lief hebben en ons van harte de zaligheid gunnen. Daar hebben we de kracht van de opgestane voor nodig. En die opgestane Heere Jezus die hier zegt, ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft zal leven. Het heeft eerder gezegd, het staat in Johannes 5. Doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Hoe wordt een dode zondaar een levende zondaar? Door de stem van de Heer. Want als de Heilige Geest onder en in en met het woord en met de prediking van het woord zijn werk gaat doen in dode zondaars harten, dan worden dode zondaren levend. Dan krijgen ze geestelijke oren om te horen, geestelijke ogen om te zien, geestelijke voeten om te wandelen op de weg van de vrede en van de vrezen van Gods naam. En ik mag u vragen, ik moet u vragen, omdat de Heere dat van mij vraagt. Kennen we dat leven? Zijn we uit de doodstaat van ons zondig bestaan opgewekt? Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Weet u wat zo erg is? Dat wij als die roepstem komt, doden zullen horen. Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden. Dat wij net zo zijn als die jongen die vakantie heeft. We zitten aan het begin van de vakantie en nu niet zo vroeg op hoeft. Maar hij heeft zijn wekker laten staan. Een ouderwetse wekker misschien of zo'n modern ding. Ik weet niet hoe dat allemaal heet. Doet er ook niet toe. En ja, normaal 7 uur op. Maar het is nu vakantie. Je mag nu uitslapen. Maar ineens om 7 uur gaat die wekker af. En je geeft die wekker een klap. En je slaapt door. Zo is het soms onder de prediking van het woord. Je voelt even. Ontwaak. Slaap niet door in de doodslaap van de zonde. En je geeft de wekker van het woord een klap. En je slaapt wel door in de doodslaap van de zonde. Als dat gebeurd is. Als dat bij u die ouder bent al zoveel keer gebeurd is. Dat u bij het lezen van het woord en onder de prediking van het woord, onder de vele dienaren die u en voor een belangrijk deel ook ik hier mogen hebben, altijd weer door kon slapen. Altijd dood bleef. Dan komt vanavond vanuit het woord van de Heere de stem tot ons. Vergeet het niet. Ik ben de opstanding en het leven. En dan zegt de Heere Jezus Christus door die woorden, ik ben te gebruiken, dat hij Yahweh Jehovah is. Alle macht heeft in hemel en op aarde. Eén woord van zijn almacht en de dood moet wijken. O, houd aan de troon van de genade. Als u zo vast zit in die banden van de dood. En u zelf niet kunt verlossen. Maar we haasten ons naar de andere laag die in deze tekst zit. Ze zegt zeker ook iets over de macht van de opgestane en de levende Christus over de geestelijke dood. Maar ze zegt ook iets over de macht van de opgestane over de lichamelijke dood. Want Lazarus is gestorven en zijn zussen Martha en Maria zijn diep bedroefd. En dan komt de Heere Jezus. Hij heeft het gezegd tegen Martha. Uw broeder zal weder opstaan, want ik ben de opstanding en het leven. En mijn woorden zijn levenwekkende woorden. En dan gebeurt er iets wonderlijks, gemeente. Dan komt de Heere Jezus, we slaan wat details over. Dan komt hij bij het graf. En alle mensen komen samen. Maria is er ook. Martha is er. Heel dat dorpje is uitgelopen. En misschien zijn er ook nog wel inwoners van Jeruzalem. Waarschijnlijk wel. En dan staat er dat Jezus zeer ontroerd werd. In de geest als hij bij het graf van Lazarus is. En dat hij verscheurd werd in het hart, zegt de uitdrukking eigenlijk. Dat zijn hele sterke woorden. Sterker dan onze Statenvertaling ze weergeeft. Die vertaling is goed ook hier. Maar daar zit nog meer klem en kracht in. Het eerste woord dat Jezus zich verbaasde of zeer ontroerd werd in de geest. Letterlijk staat er een woord dat vooral van paarden gebruikt zijn. Briest. Het is een woord wat in het Grieks altijd verbonden wordt met woede. Met toorn. Jezus is, terwijl al die mensen bedroefd zijn, vervuld met toorn. Waarom? Omdat hij ziet, hier ziet, wat de zonde en de dood teweeg brengen. Dat heeft hij meer gezien. Maar nu bij zijn lieve vriend, bij zijn discipel, zijn kind Lazarus. Jezus verzet zich tegen de dood. Hij briest, ontroert. Ja, er zit ook medelijden in. Jezus weende. Hij is zeer bewogen met Martha en Maria. Maar ook ontzet, vertoornd. Want vergeet u het niet, de dood is Gods vijand. Wij lezen vaak rond Pasen in 1 Korinthe 15, de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. En dan denken we, en dat is ook terecht hoor, dat is onze vijand. Dat is de vijand van Gods kinderen, de laatste vijand waar ze mee te strijden hebben. Waar hoor? Maar dat is de helft van de waarheid. De laatste vijand is ook Gods vijand. God heeft de dood nooit gewild. God voltrekt de dood wel als vonnis vanwege de zonde. Maar God heeft de mens geschapen opdat hij leven zou. En opdat hij de dood niet zou zien. En Jezus verzet zich met heel zijn kracht. Zijn innerlijke emoties tegen de dood zeer ontroerd zijn. En tegelijkertijd Jezus weende. Hij leeft mee, hij lijdt mee met die bedroefde familie. Want Lazarus is gestorven. En dan komen we bij de bittere werkelijkheid, zoals het genoemd is, van de dood. Wij allen moeten sterven. Dat geldt van alle mensen, tenzij dat wij het zouden beleven, dat we nog in leven zijn als Christus wederkomt, dan niet. Dan zullen we levend voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Maar alle anderen, met uitzondering van Henoch en van Elia, alle anderen moeten sterven. Ook de jongeling van Naïm, al is die opgewekt uit de doden, of het dochtertje van Jairus, al is zij opgewekt uit de doden. Of Lazarus straks, al is hij opgewekt uit het graf. Eenmaal moeten ze sterven. Want het is de mens, en vult uw eigen naam maar in, ik mijn eigen naam ook. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Het oordeel. Het oordeel. Schrijft u het in gedachten, maar met allemaal hoofdletters. Dan zal, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, een ieder verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En zal hij verantwoording moeten afleggen wat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Gemeente jongelui, denken we daar wel eens aan. Liever vraag ik, houden we daar ook rekening mee? Nee, dat staat niet in de Bijbel alleen maar om ons bang te maken, want dat wordt vaak gedacht. maar om ons wakker te schudden. Besef het, mensenkind, dat je leven broos is en dat de wand tussen leven en de eeuwigheid flinterdun is. En als je voor God moet verschijnen, kun je dan bestaan? Niet. Als je niets van de Heere Jezus Christus hebt leren kennen. Zijn offer, zijn opstanding, zijn zaligmakende genade. En die heb je nodig. En daar staat iets van in onze tekst wat we niet over het hoofd mogen zien. Ik ben de opstanding en het leven die in mij gelooft zal leven. Als je buiten Christus bent en zonder Christus leeft, dan leef je nog midden in de dood. Maar wanneer de Heere in je leven komt, je opwekt uit de geestelijke dood, dan ga je leven. Echt leven. Dan zeg je net als die man in het begin van de christenreis van Bunyan. U weet wel dat bekende boek waarin de reis van een christen beschreven wordt uit de stad van het verderf naar de hemelstad. En als dan zijn leven gaat veranderen, al heeft hij nog heel weinig geestelijk inzicht, dan roept hij leven. Leven, eeuwig leven, dan leef je echt. En wie zo leeft, wie leeft uit de genade van Christus, wie leeft door de opstandingskracht van Christus, omdat hij de levensbron en de levensvorst is, ook al moet hij sterven, hij zal toch blijven leven. Dat eeuwige leven wat de Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest al schenkt hier op aarde. Als hij een hart vernieuwt en een stenen hart tot een levend hart maakt. Dat blijft. De dood is wel een breuk. Je aardse leven wordt beëindigd. Maar het geestelijke leven blijft. Dat gaat mee door de donkere rivier van de dood heen. Om straks in volle heerlijkheid open te bloeien in het eeuwige leven. In de eeuwige zaligheid. En daarom moet u als mensen sterven. En vanmorgen zijn er weer een aantal namen genoemd van hen die ons en sommige families onder ons ontvallen zijn. Nooit vergeten. Hoe het einde van het leven is. Is niet het meest beslissende. Oudere predikanten onder ons vroegen het vaak en ik hoop jongere predikanten ook nog. Hoe is zijn of haar leven geweest? Is zijn leven, haar leven, voorbereiding geweest voor het sterven? Ook al sterf je dan, het leven blijft. Omdat hij die geleefd heeft en gestorven is, uit het graf en uit de dood het leven, zegt Paulus, en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En dat leven is het volmaakte leven. Als Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Als de Heer Jezus daarmee uitdrukt dat iemand die geestelijk leven kent ook na de dood zal leven, maar dan in volkomen heerlijkheid. Ja, wie zal die heerlijkheid van de eeuwigheid kunnen omschrijven en in woorden kunnen uitdrukken? Dan zegt de Heer, dan zal er geen traan meer zijn. Die waren er hier op aarde wel, bij het graf van Lazarus. Voor Lazarus misschien zelf toen hij zo erg ziek was. Dan zal er geen ziekte meer zijn die je lichaamskracht verwoest. Dan zal er geen rouw meer zijn. En geen geween. Dan zal er vooral geen zonde meer zijn. Ze zal begraven zijn. Zei professor Wisse ooit in het graf van de Heere Jezus Christus. Dan is er alleen maar heerlijkheid. Dan zullen Gods kinderen, hem die de opstanding is in het leven, alle eer en aanbidding kunnen toebrengen. Gij, o Lam Gods, hebt ons schoon gekocht door uw bloed. En daarom zijt ge het waard om eeuwig te ontvangen de eer en de aanbidding. Dan zal God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Dan zal God de Heilige Geest geloofd worden om zijn krachtige werk, waarmee hij zondaren geroepen heeft uit de duisternis van de dood en gebracht heeft in het koninkrijk van het leven. Dan zul je God alle eer kunnen brengen. Zoals ik het ooit hoorde zeggen door een kind van God op haar sterfbed, dominee. Nou mag ik straks God groot maken zoals ik het hier op aarde nooit gekund heb. Hier was het altijd gebroken met een gebroken stem. En met een leven waar de zonde nog zoveel invloed had. Maar dan zal het zijn zonder zonde, volmaakt, hem te dienen. Hem lief te hebben, hem te loven. Dan zal geloven overgaan in zien, in aanschouwen. De hoop zal vervuld worden en de liefde zal opbloeien in ongekende schoonheid en kracht. Zeg het eens. Is dat uw toekomst? Of om het te zeggen met de slotwoorden van onze tekst, want daar zijn we inmiddels. Martha, gelooft gij dat? Gelooft gij dat? Gelooft u dat? Allereerst maar gelooft u dat de toekomst is van allen die de Heere vrezen. En dat het zo heerlijk is wat God bereid heeft, dat het nooit in het hart van een mens is opgeklommen. Alle begrip te boven gaat. Gelooft u dat? Ja, dominee, dat geloof ik. Ik heb het bij mijn overleden vader, bij mijn overleden grootmoeder gezien. Zo hebben ze geleefd. En uit de opgestane zijn ze opgestaan. En uit de levensvorst hebben ze leven ontvangen. Maar ik sta nog buiten. Was dat erg als u wel gelooft dat Gods kinderen zalig worden, maar u zelf durft er, omdat u van die genade geen weet hebt, uzelf niet bij te scharen. Dan zit er een geweldige roep in die vraag van de Heere Jezus. De Heere Jezus wist dat Maria en Martha gelovigen waren. Maar hij wist ook dat hun geloof in verschillende opzichten nog beneveld was. Nog omhuld was met een zekere mist, zou je zeggen. Maar als u dat geloof van Martha en Maria en ook van Lazarus en van Petrus en van zoveel anderen uit de dagen van de Heere Jezus niet kent, wat een roep zit er dan in deze vraag. Gelooft gij dat? Let erop, denk erom. Dat zonder het ware geloof, dat meer is dan alleen maar geloven dat er een heerlijkheid is. Maar dat iets is wat ook te maken heeft met het kennen van de Heere Jezus Christus. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. O, zoek deze Christus, want zijn bloed, zijn lijden en sterven is overvloedig genoegzaam voor de zonde van de hele wereld. Alle zondaren kunnen zalig worden. Paulus zegt zelfs de grootste. En hij heeft het gezegd die de opstanding en het leven is. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En als de Heere komt, als de opgestane, de levensvorst, dan brengt hij alles mee. Leven voor hen die het leven missen. Geloof voor hen die niet kunnen geloven. Vergeving voor hen wie zonde tegen hem getuigen. Reinheid voor hen die zoveel onreinheid bij zichzelf ontdekken. Alles brengt hij mee. Maar als je dat leven mag kennen, ja, dan moet je wel sterven. Waarom moet je sterven? Onze catechismus geeft daar een prachtig antwoord op. Hij zegt: de dood is voor Gods kinderen geen betaling voor hun zonde, maar een doorgang voor tot het eeuwige leven. Het is een poort. En die poort gaat open. En de weg door die poort kan soms voor Gods kinderen donker lijken. En de aanvechtingen rond het sterven kunnen vele zijn. Maar hij heeft gezegd, briesen tegen de macht van de dood. Ik ben de opstanding en het leven. Nee, de dood heeft bij hem geen plaats. De dood heeft bij hem geen macht, want hij heeft de dood overwonnen. En daarom gaan de poorten voor Gods kinderen bij het sterven wijd open. En wie ontvangt hem? Ik ben de opstanding en het leven. Hij is de deur. Hij is de opgestaande die de dood heeft overwonnen. En dan denk ik altijd aan het sterven van mensen die de Heere vreesden, maar die het soms moeilijk hebben gehad. Die soms zo tegen de dood opzagen. Denk aan tante Koosje bijvoorbeeld. De ouderen onder u hebben ze misschien nog gekend, een oud-tante van. Getrouwd met een broer van mijn opa. Die de Heere vreesde, maar altijd heel ootmoedig sprak over het leven zijn. De kind, nou heb ik wel zitten praten. Maar straks kom ik aan de doodsjordaan. En hoe zal het dan zijn? Hoe zal het zijn in de verheffing van de Jordaan? Dat zei ze wat. En toen kwam de dood. En de dokter zei, je hebt niet zo lang meer te leven. En ze werd een paar dagen stil. En toen kwam er nicht binnen om haar te helpen en de was te doen en ik weet niet allemaal wat. Kind, kom eens binnen. Kom eens binnen. Ik moet sterven. En ik mag sterven. En ik wil sterven. Want er wordt met open armen op me gewacht. Dat is stervensgenade. En dat is de vrucht van hem die door de dood heen de opstanding is en het leven. De grote ik ben, aan wie alle macht gegeven is, in hemel en op aarde. En ik voeg er ook maar bij, want dat is bijbels, en in leven en in sterven. Dan kun je leven, jongen, en ik hoop dat je nog lang mag leven. Maar dan kun je ook sterven. Dan is alles goed. Hoe aangevochten je soms ook kunt zijn, hoeveel vragen je ook overhoudt. Dan is alles goed. Aan de voeten van hem die de opstanding is en het leven. En die geweend heeft bij het graf van Lazarus. Om straks alle tranen, de grondtekst zegt in Openbaring 7, iedere traan van de ogen af te wissen. Er blijft er niet één over. En daarom heft Gods kerk, en ik hoop dat je mee mag zingen, al zing je het maar biddend mee, hier op aarde de lofzang aan. Men denkt niet meer aan hun verleden staat daar al hun glans met hen in het graf vergaat. Want na de dood is het leven mij bereid. Amen.